praten, meepraten. Goed. Welkom bij deze informatieavond over het integrale veiligheidsplan wat we als gemeente willen gaan opstellen, veiligheidsplan 2010-2014. Waarom is dat eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp, veiligheid? Publieke domein. Dat ooit van iedereen was, lijkt tegenwoordig steeds meer van niemand te zijn. Onveiligheid verspreidt zich als een olievlek, niet alleen wereldwijd, maar ook landelijk en lokaal. Eigenlijk voelt men zich thuis nog het meest veilig. En in Tinalo, laat dat duidelijk zijn, mogen we nog over het algemeen ons gelukkig prijzen met de veiligheid die we hier binnen deze gemeentegrens hebben. Ik zal als voorbeeld nog even Ede aanhalen, waar we toch met enige regelmaat met de AIVD om de tafel zaten, om problematiek rondom allochtonen, criminele kernen van allochtonen te bespreken. En wat je daar de revue ziet passeren en hoe onveilig bepaalde wijken dan zijn, dan kunnen we alleen maar constateren dat het hier nog wel meevalt. Maar dat betekent niet dat wij achteroverleunen. Maar wel als vergelijking nog eventjes een stukje uit de krant, uit de Oostermoer van afgelopen 28 januari. Klein artikeltje. De politie heeft vorige week woensdag procesverbaal opgemaakt tegen een 17-jarige jongen uit Schipborg. De jongen reed met snelheid van 60 kilometer over de Dorpstraat en hij had geen helm op. Dat kan dus ook. Dat is ook onveiligheid. En dat ervaren wij dus ook. Goed, wij gaan vanavond praten over het integrale veiligheidsplan. Het is niet de bedoeling, daarvoor is het gezelschap ook te klein, dat we een indringende politieke discussie gaan voeren. We staan aan de vooravond van een interactief proces en ik wil dat met name benadrukken, een interactief proces. En dat moet dan leiden tot de vaststelling in het najaar van het integraal veiligheidsplan 2010-2014. De eerste stap nu vanavond is een schets geven van wat is nou zo'n veiligheidsplan. En we willen daarbij een aantal richtingen duiden die we in de voorbereiding, die we ambtelijk gepleegd hebben, hebben benoemd. En dat zal zo dadelijk gebeuren middels een presentatie van Marco Holsappel, onze AOV'er binnen de gemeente. Daarna zal Inge Scholing, ons hoofd BMV, Bouwen, Milieu en Veiligheid, een presentatie geven over een onderzoek dat gehouden gaat worden. Want wat ons betreft zijn niet alleen cijfers maatgevend, cijfers bijvoorbeeld de veiligheidsindex die een tijdje geleden cijfers gaf, waarbij we Tinalo in 2004 op de schaal van 190 scoorden en in 2007 op diezelfde schaal 76 scoorden. Dus veiliger algemene maatstaven, objectieve maatstaven. Maar we willen niet alleen dus afgaan op dat cijfermateriaal. Maar wat we ook willen doen is kijken naar het veiligheidsgevoel zoals onze inwoners dat ervaren. En dat vinden wij ook van belang om tot de opstelling van zo'n veiligheidsplan te komen. Wat mij betreft, en ik neem aan ook wat betreft de beide presentaties, is tussentijds vragen stellen altijd mogelijk. Prima. Doe interactief mee. En als we straks klaar zijn, kunnen we algemene vragen nog beantwoorden. En ik zou willen voorstellen dat we dan ook nog kort, indien u daar behoefte aan heeft, even kort een reactie bij u peilen. Wat u ervan vond en wat een aantal ideeën zijn die wij zeer zeker in het kader van die voorbereiding van dat veiligheidsplan zouden moeten meenemen. Goed, tot zover. Marco, mag ik jou het woord geven?
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Zijn er hands-outs van deze presentatie?
Jullie hebben de volgorde gewijzigd? Geen probleem. Inge?
Gelukkig. Goed, aan mij de eer om jullie te informeren over het onderzoek naar veiligheid wat we gaan doen. Het onderzoek naar veiligheid is een basis voor het veiligheidsplan 2010-2014. En hoe dat ongeveer in elkaar steekt, dat hoop ik jullie duidelijk te maken. Voordat we het initiatief namen, hebben we natuurlijk gekeken naar wat is nu precies de aanleiding om dit te gaan doen. En de aanleiding die ligt op verschillende niveaus. De eerste is mondiaal. In ieder geval veiligheid is als kernwaarde opnieuw ontdekt. Dat zie je mondiaal. En een van de belangrijkste gebeurtenissen daarin is wat er op 9 september is gebeurd. Nou, landelijk zie je dat veiligheid steeds meer een kernwaarde wordt, ook onder andere door de ramp in Volendam en Enschede. En als we het nog wat dichter bij huis trekken, dan ligt daar een aantal aanleidingen. Uiteraard de brand in Ieder de Punt vorig jaar, waar 3 brandweermannen om het leven kwamen. Het opstellen van het veiligheidsplan 2010-2014 is ook een van de aanleidingen om dit onderzoek te gaan doen. En wat Frank in zijn inleiding ook al aangaf, we hebben er behoefte aan om wat meer aandacht aan veiligheidsbeleving te geven. Wat je ziet hier, maar ook landelijk, is dat er tot nu toe vrij veel aandacht geweest is voor de cijfermatige kant. Denk bijvoorbeeld aan het aantal inbraken of het aantal keren dat er huiselijk geweld is gepleegd. Dus allerlei objectieve criteria. Maar je kunt niet voorbij gaan aan het feit dat mensen ook een gevoel hebben bij veiligheid. En dat gaat dus meer over veiligheidsbeleving. Nou, het begrip veiligheid. We hebben gekeken waar we aansluiting konden krijgen. En we hebben besloten om het veiligheidsplan te maken op basis van de VNG-handreiking. En dat heet Kernbeleid Veiligheid. Nou, daarin zijn 5 thema's op gebied van veiligheid onderscheiden. En die staan hier even op een rijtje. Dat gaat om een veilige woon- en leefomgeving. En daar vallen allerlei subonderwerpen weer onder. Daar zal Marco straks iets over vertellen. Bedrijvigheid en veiligheid. Jeugd en veiligheid. Fysieke veiligheid, waar de brandweer onder valt. En integriteit en veiligheid. Nou, u krijgt straks nog wel even iets meer beeld bij wat dit precies allemaal inhoudt. Wat wij graag samen uiteindelijk met jullie zouden willen doen en met een deel van de bevolking, en dat is ook het stukje interactief waar Frank onder andere op doelt, is om een prioriteit te gaan bepalen in die 5 thema's. Nou, en hoe we dat doen, dat ga ik zo uitleggen. De onderzoeksmethode, dit is een beetje een technisch verhaal, maar er zitten allerlei ideeën achter. We hebben dus onderscheid gemaakt tussen objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Nou, het objectieve deel krijgt niet het grootste of de grootste aandacht in dit onderzoek. Maar we willen het ook niet helemaal links laten liggen. En wat we gaan doen is dat we de bestaande cijfers aan een nadere analyse gaan onderwerpen. En bij bestaande cijfers moet u bijvoorbeeld denken aan de criminaliteitsanalyse van de politie. Bijvoorbeeld het veiligheidsplan 2009 is daar mede op gebaseerd. En de veiligheidsmonitor van het Rijk. Nou, Frank doelde daar net in zijn inleiding ook al eventjes op. Dus dit is het stukje wat we rondom objectieve veiligheid gaan doen, nog een nadere analyse. Nou, het subjectieve deel krijgt een meer aandacht. En daarin maken we een onderscheid tussen een kwantitatief en een kwalitatief deel. En het kwantitatieve deel is dat wij een telefonische enquête gaan houden met vragen over veiligheidsbeleving. Nou, stelt u zich voor, we hebben plannen om dit te gaan doen. Die telefonische enquête moet bijvoorbeeld nog ontwikkeld worden. En daar zal ook de prioriteitsbepaling die jullie als raad daar uiteindelijk aan gaan geven en een aantal mensen van de bevolking zal daarin input vormen. Het kwalitatieve deel. We gaan 5 gesprekken voeren met het liefst een groep burgers, want daarmee pak je een iets grotere groep dan individuele burgers. En de uitkomsten van die gesprekken zijn dus input voor die telefonische enquête. Want dan krijgen we een beetje gevoel bij waar moeten we onze vragen op richten. We gaan ook 15 gesprekken voeren met ook het liefst georganiseerde ondernemers. En daaruit krijgen we een indicatie van hun ervaringen, hun meningen en wensen van de ondernemers. Nou, een van onze gedachten is bijvoorbeeld laten we ook vooral veel horeca hierin betrekken. Ook een beetje vanuit de filosofie, veiligheid begint heel vaak bij jeugd. En veiligheid is niet alleen maar objectief, maar heeft bijvoorbeeld ook met de sociale structuur te maken. En de omgeving waarin de mensen en jeugd bijvoorbeeld ook opgroeit. En hoe zich dat later dan vertaalt in veiligheid en veiligheidsbeleving. En daarnaast willen we een aantal gesprekken voeren met relevante stakeholders. En degene die zich daarbij moet voorstellen is bijvoorbeeld de chef basiseenheid Tinalo Noordenveld. Nou, uiteindelijk als wij dit onderzoek gedaan hebben, dan zal daar een rapport uitkomen. En dat rapport is dus input voor het veiligheidsplan 2010-2014. We hebben dan richting bij waar wij de accenten moeten leggen in ons veiligheidsplan. En even heel eenvoudig gezegd, je weet beter wat je opgave is, dus waar je aandacht aan zou moeten besteden. En we kunnen ook uiteindelijk nog besluiten, of jullie als raad, om inzicht te krijgen in trends bij periodiek onderzoek. Dan laten we het niet bij dit onderzoek alleen, maar dan zouden we dit bijvoorbeeld over 2 jaar kunnen herhalen, om te kijken of wij misschien onze prioriteiten bij moeten stellen.
Mag ik een vraag opstellen?
Ja, dat mag.
Tijdens het bezoek aan de commissie is ons heel duidelijk aangegeven dat we bij de prioriteitsstelling wel enige terughoudendheid in acht kunnen nemen, omdat er helemaal geen capaciteit is.
Ja.
Misschien we nou de bedoel weer niet voorbij, als wij dan aangeven, hier liggen onze prioriteiten, dit willen we graag, dan is er volgens geen capaciteit, dan denk ik dat het vrij nutteloos is.
Ja, ik snap uw opmerking.
Ja,
nou, zo voel ik dat ook niet hoor. Maar daar hebben we dat punt in ieder geval gemaakt. Dit is ook een van de aanleidingen geweest om het zo aan te pakken. En een van de relevante stakeholders waar wij een gesprek mee willen voeren is de chef basiseenheid Tinalo Noordenveld. En wij willen haar en dus uiteindelijk ook het korps meetrekken in onze prioriteitsstelling.
Ja, maar daar is duidelijk aangegeven dat daar geen mogelijkheid toe zijn.
Ja, en ik denk.
De concrete vraag is daar gewoon gezegd: hey, er is geen capaciteit, er zijn geen mogelijkheden. Jullie kunnen wel vragen wat je allemaal aan wil.
Ja.
Maar de mogelijkheden zijn beperkt.
Ja.
Bij een veiligheid is er raad die er, nou, volgens mij zeggen, volgens de organisatie 2 dagen, dat is volgens mij zijn ongeveer 2 uur geweest.
Ja, de problematiek die hier wat achter zit is, nou ja goed, dan ga ik ook even mijn eigen visie daarop geven. Tot nu toe is het zo dat het veiligheidsbeleid en waar prioriteit werd gegeven, werd redelijk bepaald door de politie zelf. Hè. Dat kwam op die raadsavond ook naar voren, of op die informatieavond. En wij hebben hier ook over gesproken zo van, als wij als gemeente meer de regie willen krijgen op ons veiligheidsbeleid, zullen we ook de lead moeten nemen en het initiatief. En daarmee wordt u als raad uiteindelijk in de gelegenheid gesteld om de bandbreedte waarin de prioriteiten bepaald kunnen worden, wat meer bij uzelf komt te liggen. En dat zal misschien nooit helemaal zo zijn zoals wij dat voor ogen hebben, omdat ook de politie onder curatele staat, dat weten we allemaal. Maar de bandbreedte wordt wel wat groter.
Beantwoord.
ik wou iets anders zeggen. Blauw op straat gesignaleerd moet worden. Dat hoeft dan geen politieblauw te zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld BOA-blauw zijn. Nou, dat, als we dat constateren met z'n allen, en u vindt als raad dat het dus van cruciaal belang is dat we dat gaan invullen, dan heeft dat een financiële consequentie en die kunnen we met elkaar afwegen. Maar het is wel goed, zoals Inge ook zegt, om in ieder geval te traceren wat er aan veiligheidsbeleving binnen de bevolking aanwezig is. En daarom het veiligheidsplan op de zijde, inderdaad, met een regierol bij de gemeente en niet bij de politie. Ik zie het in het spoor van de gemeente meegevoegd.
We zijn hier mogelijk, maar daar hebben we gezegd dat ze er niet zijn. En ook zal het komen. Zo is het misschien wel. En daar is dus ook naar voren gekomen die BOA's. Dat is de bevoegdheid van de gemeente zelf. Dat kunnen wij zeggen dat we een team BOA's hebben. En we hebben daar het budget voor, daar zijn ze er over. Maar. In mijn beleving werd dat duidelijk aangegeven dat we met de studie van de gemeente heel erg aan.
Ja, wij hopen dat wel wat om te draaien door zelf in het initiatief te gaan. En mogelijk betekent het binnen de bestaande uiteindelijk budgetten dat we daarmee gaan schuiven. Omdat onze opgave dat vraagt. En dat willen wij dus gaan onderzoeken. Van waar moeten wij nou precies onze pijlers op richten? En daar willen we de politie wel in meenemen en meetrekken. Nou, belangrijk bij het gaan doen van een onderzoek is dat we onder andere de bevolking en uiteraard ook jullie meenemen in wat de bedoeling is en een stuk informatie te geven. Nou, daar is deze informatiesessie voor bedoeld. En we gaan ook een brief sturen aan de mensen die geselecteerd worden voor die telefonische enquête. Wat u zich moet voorstellen is dat wij 1000 adressen nemen. En dan gaan wij 400 mensen uit benaderen. Maar we gaan wel alle 1000 mensen een brief sturen. Dat we dus van plan zijn om dit te doen. En dat ze binnenkort telefonisch benaderd worden. En uiteraard is Frank beschikbaar voor de media om ook een stuk uitleg te geven van de bedoeling hiervan. Nou, de planning is, we willen starten in februari. En er zitten een aantal tussenstappen in, maar we verwachten het onderzoek in juli dit jaar af te ronden. We houden uiteraard in de planning rekening met het eerste herdenkingsjaar rondom 9 mei. En we gaan bijvoorbeeld ook nog bepalen hoe lang vooraf aan 9 mei we bijvoorbeeld niet gaan bellen. Hè? Dus uit respect. Daar houden we in onze planning rekening mee. Altijd nog even de gelegenheid stellen tot stellen van vragen. Zijn die er op dit moment?
Waarom leggen jullie je prioriteit bij de subjectieve beleving? Ik vind er altijd een beetje moeite mee, subjectieve beleving van veiligheid.
Wij doen dat omdat we er niet helemaal aan voorbij kunnen gaan. Want soms is het zo dat de objectieve criteria iets aanwijzen, van daar zou je aandacht aan moeten besteden, terwijl de beleving misschien op een heel ander niveau ligt. En ik kan daar nu nog niet een hele harde uitspraak over doen, want daarvoor gaan we dit onderzoek doen. Maar dat is wel een van de aannames die we hebben gedaan.
Ja. Ja, in het veiligheidsplan 2009, wat we pas geleden hebben toegestuurd, daar staan die objectieve criteria uitgebreid in. Dus daar hoef je eigenlijk geen onderzoek meer naar te doen. Alleen wat je zegt, analyseren. Ik heb het veiligheidsplan 2009 doorgenomen en wat me opviel was dat die weinig concreet was. Waar gaat u straks het veiligheidsplan 2010-2014 afwijken van 2009? Hoe ga je die concreet maken?
U vraagt wel aardig wat voorspellende waardes van mij. Dat vind ik nu wat lastig. Wat we wel kunnen doen is uw opmerking meenemen. En kijken daar waar we concreter kunnen worden, dat we dat ook gaan doen. Maar ik kan het nu niet exact aangeven hoe we dat gaan doen.
Oké, dus ik opzet niet mee.
Nou, uiteindelijk zal dat in het verhaal van Marco terugkomen. Maar of het helemaal voldoet aan uw behoeften, dat moeten we straks dan maar even bepalen. Ja. Oké. Okay. Nog meer vragen?
Ja. Nou, wat mevrouw Terwal ook naar voren bracht, dat subjectieve element. Ik weet dat er in Eelde toen ook een veiligheidsplan is gemaakt, inderdaad ook naar aanleiding van subjectieve waarneming. En nou, er werden allemaal bosjes gekapt en niemand had er kennelijk meer last van. Maar in ieder geval, dat is wel, denk ik, oppassen dat je niet, zeg maar, de aandacht daar te veel op richt, omdat dat niet, ja, objectief is, hè? Dat is het lastige. Maar mijn vraag is, wordt dit ook in andere gemeenten zo opgepakt, om de politie in ieder geval toch wat meer plaatselijke invloed te kunnen geven? Of zijn wij de enigen die dat zo oppakken? Binnen Drenthe.
Hoe bedoelt u dat precies?
Om een onderzoek te doen en om in ieder geval beleid naar je invloed te proberen te geven.
Ja. Het is wel een landelijke trend om iets meer onderzoek te doen naar veiligheidsbeleving. We hebben bijvoorbeeld allerlei VNG-benchmarks. Dus landelijk gezien wordt dit wel gedaan door gemeenten. Alleen we willen net nog een slagje dieper gaan. Want om u een voorbeeld te geven, in die VNG-benchmark worden twee vragen gesteld. Voelt u zich wel eens veilig, ja of nee? En de tweede vraag is, zijn de plekken die u mijdt vanwege veiligheidsoverwegingen of met name onveiligheidsoverwegingen? Nou, daar willen wij, dus wij willen iets meer informatie dan alleen maar dit. En uiteraard toegesplitst op de gemeente Tiernalo.
Ja? Maar wat verwacht u dan van zo'n onderzoek? Ik bedoel, je begint ergens aan.
Ja.
Ik mis een heldere, concrete aanleiding. We stoppen een hele hoop energie in. Ik vind ergens energie in steken. Nou, dan moet je ook het gevoel hebben, daar komt iets uit. Ja. En dat mis ik nog een beetje.
Oké. De hele directe aanleiding is het ontwikkelen van het veiligheidsplan 2010-2014. En het feit dat we dat interactief willen oppakken. En dat is, het is een beetje de essentie van onderzoek, dat je een vorm van nieuwsgierigheid hebt van hoe zit het nou eigenlijk, hè? En wat is eigenlijk onze opgave? Dus deels is dat gewoon een concrete aanleiding in de zin van we gaan het veiligheidsplan ontwikkelen. En deels is het ook een stuk, noem het nieuwsgierigheid naar hoe het hier in onze gemeente zit met de veiligheidsbeleving.
Moet dat dan de nieuwsgierigheid bevredigen? Want dan vind ik wel een beetje te ver gaan. Nou, als je alleen maar zegt dat moet de nieuwsgierigheid bevredigen, dan moet je volgens mij ook echt concreet iets hebben. Van de mensen zeggen van ik klaag ergens over, er is een probleem mee.
Ja.
Maar dat mis ik wel een beetje, hoor. En waar we heel te concreet over te zijn, we hebben 4 jaar geleden als Partij van de Arbeid dit onderzoek wat jullie nu doen ook gedaan.
Ja.
Daar kwam heel helder uit dat in onze gemeente het eigenlijk helemaal geen thema was. Daar hebben we ook de politie bij betrokken en hebben we in alle hoofdkernen ook themaavonden gedaan. En daar kwam eigenlijk uit dat mensen niet echt problemen. Je kunt ze natuurlijk ook problemen maken. Als je maar lang genoeg vragen stelt, komen er zelf problemen. Maak je maar geen zorgen, dan krijg je van alles.
Ja, oh, dat is waar. Nou, nieuwsgierigheid is maar een subdoel. Het voornaamste doel is om input te krijgen voor het ontwikkelen van ons veiligheidsplan 2010-2014. En met name waar wij dus onze accenten moeten gaan leggen de komende 4 jaar.
Ja, ik eigenlijk even richting de burgemeester, als je het goed vindt.
Hij
mag ook wel antwoorden hoor, maakt mij niet uit. Maar ik vond het leuk dat de burgemeester sprak over als we plannen gaan maken en nagedenken enzovoort vormgegeven. Ja, dat zou je kunnen komen op. Ja, ik leg het maar een beetje op mijn manier uit. Blauw op straat, meer blauw op straat. En dan denk ik, ja, allemaal leuk en aardig. Is dat nou niet het ideale? Ik kan me voorstellen dat ik in een andere gemeenteraad er 24 jaar geleden ook al over sprak. En ik heb het alleen maar minder zien worden. Ja, en ook hier in Tiernalo is het bijvoorbeeld bij de algemene beschouwing regelmatig aan de orde geweest. Niet alleen van onze kant, maar het resultaat is niet heel tot dusver.
Dat het resultaat niet heel is, dat wil niet zeggen dat we daar dus maar akkoord mee moeten gaan. Als ik praat met de horeca in Zuid-Laren, met name rondom de Zuid-Larenmarkt, maar ook rondom de beleving in het weekend, dan is een van de zaken die ik stevast te horen krijg, over het algemeen gaat het goed, maar we zien echt heel erg weinig politie op die zaterdagavonden. Dus als er eens een keer wat gebeurt, dan kunnen we wel gaan bellen. Maar dat betekent het dat we 20 minuten later vanuit Noorderveld iemand komt ingevlogen. En is dat acceptabel? Nee, dat vind ik niet acceptabel. Ik vind dat we daar dus over na moeten denken. En ook moeten traceren in welke mate meer blauw, het is maar een facet hoor van een veiligheidsplan, meer blauw gestalte moet gaan krijgen. En nog eventjes terugkomend op wat u net zei. Het onderzoek van de PvdA van 4 jaar geleden heeft dus ook ergens een oorzaak gehad waarom dat onderzoek gehouden is. En dat er toen uitgekomen is wat er uitgekomen is, dat is prima. Maar wij vinden dat we dus bij een veiligheidsplan, wat we voor 4 jaar willen gaan maken, wat op een aantal onderwerpen goed gefundeerd moet zijn, dat we daar dat onderzoek voor moeten doen. Om heel helder te krijgen, wat is nou naast de objectieve gegevens van het aantal inbraken, het aantal geweldplegingen, et cetera. Dat zijn zaken die kunnen we opschrijven. Daar kunnen we tabelletjes, daar kunnen we staartjes van maken. Maar wij willen ook graag weten, als we nou praten over bijvoorbeeld jeugd en veiligheid, hoe ervaren wij nou binnen deze gemeente, hoe ervaren ouderen nou de veiligheid rondom jeugd en hoe gaat zich dat ontwikkelen? Hangplekken van rondom jeugd, hoe ervaart men dat? Nou, dat is een beleving waarvan wij nu graag willen weten hoe dat ervaren wordt en hoe kunnen we daar dan dus handen en voeten aan geven in zo'n veiligheidsplan. Dus ik vind het wel degelijk van belang om dat onderzoek nu te doen. Zeker ook, wat Inge net ook zei, als daar bepaalde facetten uitkomen, kan dat aanleiding geven om het bij de kop te pakken en over 2, 3, 4 jaar dat onderzoek nog eens een keer te houden om daarmee die nulmeting nog eens een vervolg te laten krijgen.
Eén vraag, omdat de burgemeester zegt, ja, de ouderen en de jongeren. Ik neem aan dat ook jongeren benaderd worden om hun gevoel van veiligheid
dat is wel
in ieder geval naar voren
idee
te brengen. Ja.
Die zouden we in dat kwalitatieve deel heel goed mee kunnen nemen. Om ook een vertegenwoordiging van jongeren te krijgen.
Ja. Ja, ik denk dat het essentieel is. En ik ging er eigenlijk ook blind vanuit dat je daaraan gedacht had. Want als je dat niet doet, je moet naar scholen en je moet naar jongeren. Want waar we net als iedere keer als voorbeelden horen, is dat jongeren de problemen veroorzaken. Ja. Het lijkt me ook essentieel dat je die kant hoort en niet alleen de ouderen horen, die per definitie alleen maar van huis uit denken dat het altijd maar een zootje op straat is.
De veroorzaker van onveiligheid, die ervaren ook snel meer van onveiligheid.
Dat wil je dus ook hebben gezien is, want dan weet je ook de andere kant. Ja. Dan hoor je ook de andere kant van het verhaal. Want je zult merken dat je heel veel oudere mensen hebt die eigenlijk niet buiten komen omdat ze zeggen van ja, ik durf niet staat op. Ja, waarom niet? Er lopen jongeren. Als je dat, je moet gewoon daar ook de jongeren bij betrekken. Als je dat vergeet en daar niet ook de jongerenorganisaties bij betrekt, dan krijg je er nooit een beeld van.
Ik vind het allemaal zo. Ik vind het zo moeilijk om dit voor een hele gemeente te doen. Als ik gewoon het concrete voorbeeld van de discotheek de Friesebrug neem, die nou dicht is, ja, of tenminste één zaterdag in de maanden open is. Dat we iedere zaterdag hebben bij de hele straat van Afzuidladen tot Fries, tot Azen, als ontzettend onveilig beschouwd. Maar er is gewoon overlast. En er is over. Ja, dus zo concreet is dat op zo'n klein stukje. Maar dat door een heel groot gedeelte van die route worden dan zo onveilig beschouwd. Dan kun je dat moeilijk zeggen, van die discotheek mag niet meer open. Om de onveiligheid weg te nemen. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Als je overlast hebt van, ik kom uit Inalo en daar hebben we dat overlast van een bepaald groepje van jeugd van 4 of 5 mensen. Dat wordt door 60 of 70% van zo'n heel dorp als onveilig en als heel vervelend ervaren. Op het moment dat die 4 of 5 weg zijn, is het over.
Is dat een nieuw
voedsel? Nou, dat hoeft niet altijd. Hoeft niet altijd.
En het is nou juist de bedoeling om dit te onderzoeken, hè? Wat u nou zelf aangeeft.
In mijn beleving kun je daar geen geluid op maken. Want het zijn ervaringen als misschien dat. Als er iedere dag bij mij iemand steekt, kan ik dan gewoon, ik kan mijn gemeente geen beleid op maken. Maar ik heb graag alles onveilig.
Ja. Nou ja, kijk, dit onderzoek naar veiligheid is natuurlijk wel bedoeld om het ook uit de incidentpolitiek te halen. En wel te kijken of er bepaalde rode draden in zitten. Waarmee je in staat bent om gericht actie te ondernemen. Mogelijk op dit soort dingen.
Ja, ik heb altijd toch een beetje gevoel, zoals bij de hangjeugd, dat er wel ontzettend veel nadruk op gelegd werd. We hadden in de 60e jaren de NOSEMS, de... Nou ja, allerlei groeperingen zijn langsgekomen, die brommen, ieder... ieder decennia had je weer nieuwe... Ja, en ik denk dat de tolerantiegrens van de mensen ook niet meer zo hoog is.
Maar laten we realistisch zijn. Gevoelens van onveiligheid, als die er al zijn, zul je niet 100% oplossen. Daar moet je ook realistisch in zijn. Maar je kunt wel zeggen, we willen streven naar wat haalbaar is of wat maximaal haalbaar is. En dat is dan ook de bedoeling om te achterhalen met en dit onderzoek en het ontwikkelen van het veiligheidsplan.
Ja, maar sommige mensen duwen helemaal de straat niet op. En dan vraag je waarom niet, dat weten ze het niet. En dan is er hun nooit wat overkomen, er is nooit wat gebeurd. Maar ja, dat zit gewoon in dat hoofd. Dan denk je, ja, moet je daar beleid op maken? Ik vroeg vorige week nog iemand, zei ik, jij durft niet op de fiets door Pijzen. Ik zei, Pijzen? En er was iemand die woonde in Winden, die ging wel op de fiets. Ja. Ik zei, is er dan wat, gebeurt er dan wel eens wat in Pijzen? Nee, er gebeurt eigenlijk nooit wat in Pijzen.
Ja. We zijn natuurlijk niet in het leven geroepen om psychische problemen op te lossen die er mogelijk zijn. Dus daar is dit ook niet voor bedoeld. Dus mensen met straatvrees zullen we niet gaan faciliteren op deze manier. Het blijft lastig, ja. Yes. Ik wou graag het woord aan Marco geven.
Hij doet het, ja. Iedereen voorzien? Mooi. Ja, nu over het beleid zelf. Er zijn een hoop vragen over gesteld. Ik hoop dat ik nou een klein beetje meer duidelijkheid kan verschaffen over het beleid zelf. Dat we die discussie nu eventjes voort kunnen zetten. En in ieder geval wat antwoorden kunnen geven over het waarom, die vraag die net al werd gesteld. Buiten het feit dat wij het in ieder geval vinden dat het moet, is het ook per wet gewoon vastgelegd. In de gemeentewet wordt de regierol van de gemeente op het gebied van veiligheid gewoon vastgelegd. Die staat er met naam en toenaam genoemd. Er staat ook genoemd dat we... sinds 1 januari 2008 elke gemeente een nota integrale veiligheid moet hebben met strategische doelstellingen. Wat dus verder gaat dan wat wij tot op heden hebben gehad. Dat zijn die veiligheidsjaarplannen gebaseerd op de beleidsprioriteiten van de politie die net ook al eventjes aan de orde zijn geweest. Dus we moeten nu verder kijken dan 1 jaar. 4 jaar in dit geval. Dat is dus de wettelijke basis daarvan. De regierol, maar die moeten we dan ook dus daadwerkelijk gaan pakken. En dat kun je niet doen door achterover te gaan zitten en tegen de politie te zeggen van nou kom maar met je beleidsplan en dan gaan wij daar wel mee verder. Want veiligheid is meer dan alleen politie. En veilig zijn en veilig blijven, wat de burgemeester ook al zei. Van, we hebben eigenlijk een hele veilige gemeente. Maar dat willen we ook graag zo houden. Dat achteroverleunen wat ik net al zei. Als je dat doet, dan, ja, dan kun je er haast op wachten dat het in ieder geval niet de goede kant op gaat. Waar praten we dan over? Ja, een beleidsplan voor 4 jaar. De wettelijke verplichting was al vanaf 1 januari. Kun je zeggen van nou, waarom hebben we het nu dan nog niet, 1 januari 2008, waarom hebben we het nu dan nog niet? Ja, daar waren we nog niet klaar voor, simpel gezegd. Bijkomend voordeel is dat als we hem nu dit jaar ontwikkelen, dat we een beleidsplan hebben wat aansluit bij de raadsperiode. Nieuwe raadsperiode. De basis die wordt dus gevormd door A. Het veiligheidsonderzoek wat wij hier laten uitvoeren, waar Inge het net eventjes over had. Dus het subjectieve deel, dat is één deel. En de criminaliteitsbeeldanalyse van de politie. Dat is deel 2. Dus het een moet absoluut niet losgezien worden van het ander. Het wordt ook niet gebaseerd op maar één. Het zijn twee bouwstenen die samen een basis vormen van, hey, wat is er echt aan de hand? En hoe wordt het beleefd? En aan de hand daarvan kunnen we zeggen van, nou, dan moeten we ons daarop gaan richten. Op die punten wat, waar... Ja.
Doe je daar dan ook bij handhaving van de gemeente zelf of alleen maar de politierapporten? En daar bedoel ik naar van, er stond op een gegeven moment ook van wonen en woonomgeving.
Ja.
En ook voor bedrijven. Ja. Nee, maar ook, koppel je dat daaraan vast? En je zegt dus, ik heb A en B, maar dan heb je ook C.
En C is de handhaving?
Ja, wat je als hier als gemeente zelf doet.
Ja.
Daar komen ook cijfers uit, neem ik aan.
Uit onze eigen handhaving?
Ja.
Ja, en hij staat nog aan. Maar ja, dat klopt. En we hebben ook gezegd dat wij aan de handhaving meer moeten gaan doen. Hè, er is op een gegeven ogenblik, de politie die gaat zich steeds meer op zijn eigen kerntaken richten. En er ontstaat eigenlijk een grijs gebied. Waar eerder de politie nog heel veel optrad, vroeger. Toen elk dorp nog, toen Fries hier nog 12 mensen had. Eelde had er 15. Maar dat, ja, precies. Maar er ontstaat dus nu een grijs gebied. En dat is wel het gebied waar, hij staat hier niet op. Maar waar wij als gemeente wel iets mee moeten. Daar moeten we instappen. En jullie hebben allemaal het veiligheidsplan 2009 gehad. Daar zat een begeleidende brief bij. Er staat hier ook dat wij ons dit jaar gaan bezinnen op, hey, hoe gaan wij om met toezichthouders en BOA's. Wat kunnen we ermee? Moeten we die inzetten? Hoe moeten we die inzetten? Dus dat is een stuk invulling van die grijze ruimte. Ja? Okay. De veiligheidsrapportage. Dan interactief ontwikkeld. Het is niet zo dat wij het helemaal zelf gaan bedenken. Dat ik als beleidsmaker daar aan die kant... Ga zitten typen en dan alsjeblieft hier heb je het. Zo gaan we het doen. Ik doe dat in een werkgroep. Daar zitten een aantal strategische partners, zoals dat dan mooi heet. Maar voor de hand liggend is dat de politie. Waarschijnlijk iemand van de hulpverleningsdienst Drenthe. Iemand van maatschappelijk werk. Horecaondernemers of ander soort ondernemers. Om tot een compleet beeld te komen. We moeten 20 beleidsvragen beantwoorden. Daar kom ik straks ook nog eventjes op terug. Maar het is dus niet iets wat gewoon alleen hier in huis wordt ontwikkeld. Alle partners die erbij horen, die worden erbij betrokken. En een aantal beslismomenten voor de raad. 3, om heel concreet te zijn. Een startnotitie, de vaststelling van de prioriteiten en uiteindelijk de kadernota. Nou, al die begrippen, daar kom ik straks nog op terug. Die kadernota is dus voor 4 jaar. We hadden het al even over de grote lijn. Nou, die grote lijn die komt in die kadernota te staan. En voor elk jaar komt een uitvoeringsprogramma. Die dus concreet gaat benoemen van, daar gaan we dit aan doen. De situatie kan van jaar tot jaar veranderen. En daarop kun je dus reageren door elk jaar een nieuw uitvoeringsprogramma te schrijven. De thema's, ja, die zijn net ook al eventjes benoemd. 5 thema's, hoe komen wij aan deze thema's? We hebben die niet zelf bedacht. Dat vinden wij ook, dat met de burgemeester ook vaak benoemd, van niet opnieuw het wiel uit gaan vinden... Als er niet al iets goeds bestaat. Nou, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, heeft een methode ontwikkeld, kernbeleid en veiligheid. En die beschrijft in 12 stappen hoe je kunt komen tot een kadernota integraal veiligheid. Veiligheid is zo breed ongeveer. En om dat handvaten te geven zijn, is het onderverdeeld in 5 thema's. Dit zijn die 5 thema's. Ze zijn absoluut niet los van elkaar te zien. Als wij dus ook straks prioriteiten moeten gaan stellen. We kunnen niet alles doen. Het moet ook uitvoerbaar zijn. Ik denk dat daar moeten we ook realistisch in zijn. We kunnen niet alles in één keer gaan doen. Dus er zullen op een gegeven ogenblik prioriteiten gesteld moeten worden. Dat betekent niet dat als wij een prioriteit stellen in bedrijvigheid en veiligheid, dat wij helemaal niks meer aan veiligheid of veilige woon- en leefomgeving kunnen gaan doen. Het een sluit het ander niet uit. Alleen je kunt wel je focus ergens op richten. Nou zal ik eventjes op de verschillende thema's ingaan. Hè, want dit zijn echt de hoofdlijnen. We beginnen bij veilige woon- en leefomgeving. Wat wordt daar allemaal onder verstaan? Nou, dat zijn deze. De overlast tussen bewoners, botsende levensstijlen. Nou, ik hoef ze niet allemaal voor te lezen, want ze staan er gewoon. Maar zo ziet u al dat één thema al heel breed is. En dat als we dus een prioriteit stellen voor een thema, dat je al een heel breed, stuk van het veiligheidsveld pakt.
Mag ik hier een vraag over stellen?
Ja. Ja.
Ja, je hebt het nu over veilige wonen en leefomgeving. En als ik dan lees wat daaronder verstaan wordt, dan is het heel veel geweld, overlast, verloedering en dergelijke, noem maar op. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het ook onveilig vinden als ze bijvoorbeeld zelf lichamelijk aan een bepaalde aandoening lijden en bang zijn dat er niet op tijd medische hulp zou zijn. Dus kan bijvoorbeeld, gewoon als voorbeeld, kan bijvoorbeeld het opnieuw aanwezig zijn van een wijkverpleegkundige ook onder dit onderdeel vallen als zijnde investeren in een veilige woon- en leefomgeving?
Ja, dat zou kunnen. Maar hij staat hier niet bij. Maar het is wel een goeie. Ja. Maar dat zeg ik, veiligheid is zo breed. Daar valt een heleboel onder. Dat merk ik elke dag weer. Ja. Bedrijvigheid en veiligheid. Nou. Dat is ook weer een heel, best een heel breed begrip. En waar met name voor ons natuurlijk, hè, waar we net al over hadden gehad, het uitgaan en horeca. En de grootschalige evenementen bij ons in de gemeente er toch wel een beetje uitspringen. Jeugd en veiligheid. Dat loopt van overlastgevende jeugdgroepen tot criminele jeugdgroepen. Nou hebben we die gelukkig niet. De politie is bezig met een monitor, een jeugdmonitor, om overlastgevende en criminele jeugdgroepen in beeld te brengen. Tot op heden hebben wij geen criminele jeugdgroepen in de gemeente Tina. U kijkt heel moeilijk. U kijkt heel moeilijk. Want? Ja, maar, ja, oké, okay, maar dan ga je dus van wat is een criminele jeugdgroep? Ja, precies. Ja. Nee, maar we praten echt over groepen, hè? Over groepen. Meer dan twee, zeg maar. Die zich constant bezighouden met criminele activiteiten. Dat er criminaliteit is, dat is wel duidelijk. Maar het groepeert zich nog niet. Gelukkig niet.
Mag ik je een vraag over de jeugd rond horeca. Nu is in Noord-Holland zijn er restricties gekomen ten aanzien van opening- en sluitingstijden. Ik kan me voorstellen dat je, als er veel klachten zijn rond horeca, dat je misschien ook de aanpassingen op doet.
Ja.
Ik denk dat wat er nu in Noord-Holland gebeurt misschien wel trendsetters zijn wat er misschien verder in Nederland aan de hand is.
Ja, maar heeft u het idee dat er veel klachten zijn in de horeca? Nu, vanwege de sluitingstijden?
Nou, de overlast rond horeca.
Ja, maar is dat sluitingstijden gerelateerd?
Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als je toch om 4 uur de kroeg dicht doet, dat je dan meer alcoholmisdruik hebt dan dat je hem om 2 uur dicht doet.
Ja.
Mag ik daar eens op reageren?
Ja, dat mag.
Want in de periode dat er inderdaad nog zoveel politie bij de weg was, als dat jij noemde, zat ik bij die politie hier in Zuid-Laren. En toen hadden we een sluitingstijd, zo rond 1 uur, 2 uur 's nachts. Het gevolg daarvan was namelijk dat iedereen massaal tegelijk op straat was en wij de ene vechtpartij en steekpartij naar de andere hadden. Dat is nou juist de reden geweest om die sluitingstijden los te laten. En sinds die tijd is de hoeveelheid ellende op straat aanmerkelijk minder geworden. Waar je nu weer mee te maken krijgt is ouders die graag willen dat hun kinderen op tijd thuis zijn. Maar dat is meer voor hun eigen gevoel. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat juist die sluitingstijd, het opheffen daarvan, de hoeveelheid agressie in het publieke domein aanmerkelijk heeft verminderd. Ik ben ook erg nieuwsgierig naar de resultaten van West-Friesland overigens, want daar doe je inderdaad op. Ja,
ja en er wordt natuurlijk, of in ieder geval vorig jaar is er heel sterk een lobby gevoerd door een aantal ouders. Met betrekking tot sluitingstijden en alcoholgebruik onder jongeren. Dat heeft trouwens ook bij ons al aandacht. Nou, individuele criminele jongeren, daar hebben we het net ook al eventjes over gehad. Die zijn er gewoon wel. Daar hoeven we niet...
Ja, maar die heb je ook als ouderen, hoor. Dus wat betreft mag je jongeren gewoon weghalen.
Wat?
Individuele criminelen heb je per definitie. En net als ze een oud of jong zijn.
Ja, maar we hebben het hier specifiek over jeugd en veiligheid. Ja. Nee, maar dat is... Tuurlijk.
Ja, waarom geen auto?
Er staan, ja, het kan zo lijken, maar er staan 5 thema's en eentje is voor jeugd.
Ja, maar ook stigmatiseren. Ja, praten over criminele jeugdgroepen, individuele criminele jongeren, overlastgevende jeugdgroepen. Dan komt het vooringenomen over.
Ja.
Dan zou het toch een neutralere insteek prevaleren zijn.
Oké.
Ik ga maar even denken aan de jeugdzoos in Eelde.
Ja.
Wat een ellende dat we hadden, want dat gaat een jeugdzoos maken in de kerk.
Ja. Ja. Nou, ik ben het niet helemaal met u eens dat we dit nu versterken. Ik denk dat we juist door de onderzoeken die we doen, de juiste keuzes willen kunnen maken.
Het komt op want jeugdveiligheid, dan praat je ook over verkeersveiligheid. Ik zie het wel staan bij fysieke veiligheid.
Ja, dat komt.
Dat is puur wat voor de jeugd van belang is.
Dit, ja. Oké. Ja, die insteek zoeken we denk ik niet. Om de jeugd gewoon massaal in de criminaliteit te trekken. Ik zeg al van gelukkig hebben wij geen criminele jeugdgroepen. Dus.
Ja. Ik heb datgene wat je dus als onderzoek hebt. Moet je dat zo'n klant rechtstreeks 1-op-1 over kan nemen naar onze gemeente toe. Met de veiligheidsbeleving zoals we dat hier hebben.
Het wordt een representatief onderzoek. En dan is het
je kunt een onderzoek in een grote stad houden, dan krijg je andere onderwerpen oppakt dan dat je hier in een plattelandsgemeente.
Ja, ja, absoluut. Helemaal mee eens. Ja, en daarom, maar dat is dus nu ook de hele strekking van, wij gaan geen beleid van Amsterdam of Groningen of Assen of Emmen of Hogeveen overnemen. Wij gaan beleid formuleren. Wat van toepassing is op de gemeente Tinalo. Want in de gemeente Assen hebben ze... Nee, nou maar dan slaan we deze over. Maar dat is juist de prioriteitsstelling die wij moeten gaan doen.
Ik denk daarnaast ook dat je duidelijk onderscheid moet maken wat je verstaat onder jeugd. Ik denk dat we in het kader van dit onderzoek praten over jeugd van 12 tot ongeveer 25 jaar. En uit onderzoek is ook gebleken dat na de 25ste de gemiddelde crimineel minder criminele feiten gaat plegen. Dat klinkt heel gek, maar de meeste criminele feiten worden gepleegd door personen tussen 12 en 25 jaar. Daarna gaan ze een relatie krijgen, krijgen kinderen en dergelijke. En dan zie je dus de tendens van criminaliteit naar beneden gaan. Dus het is wel een beetje logisch, denk ik, dat je juist jeugd en veiligheid onder één noemer noemt. Want de meeste criminele feiten worden nu eenmaal gepleegd door categorie mensen in die leeftijden.
Nou, laten we ook eerlijk zijn dat jeugd is een heel belangrijk thema binnen de huidige maatschappij. Jeugd van 15, 14, 15, 18 jaar die in toenemende mate alcohol gebruikt in het weekend. Het begrip keetfeest is in Tinalo nog niet van toepassing. Een gemeente verderop, Aanhunze, is het al wel gesignaleerd en wordt het nadrukkelijk nu ook aangepakt. Dus ik heb met de horeca ook de afspraak, zo gauw als het begrip keetfeest hier gaat ontstaan, dat we daar direct alle minuten bij moeten zijn. Want het leidt absoluut tot zeer ongewenste effecten. Niet alleen het alcoholgebruik, maar ook het morele gedrag van jongeren. En ik denk juist door het als thema nadrukkelijk bij de kop te pakken, crimineel gedrag, waar we nog invloed op kunnen uitoefenen. Alcohol, drugsgedrag, waar we nog invloed op kunnen uitoefenen. Mensen van 30, 35, 40 jaar, ja, die hebben hun koers al gelopen. Maar juist die groep van onze bevolking verdient onze aandacht om nadrukkelijk binnen dit traject bij de kop gepakt te worden. Daar kunnen we nog wat mee.
Fysieke veiligheid. We hebben het over verkeersveiligheid, waar u het ook al eventjes over had. Brandveiligheid, de brandweer, de risico's en de rampenbestrijding. Met name de rampenbestrijding, daar gaan wij de komende tijd nog wat over horen. Onder andere een hele grote oefening op Groningen Airport Eelde. Naar aanleiding van het vaststellen van het nieuwe incident- en rampenbestrijdingsplan. Ja, klopt. Ja. Dat valt onder gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Dat valt daaronder. We kunnen niet alles tot in details gaan benoemen, hè? Want dan wordt de lijst is al heel lang.
Het heeft wel te maken met de veiligheid.
Ja.
Nou ja, goed, in ieder geval is ergens ondergebracht.
Ja, dat klopt. En als laatste.
Wacht even nog.
Oh.
Nee. Ik denk, wacht even netjes tot mijn buurvrouw klaar is. Dan ging jou weer verder. Een aantal dingen. Brandveiligheid gebouwen. Volgens mij is dat in allerlei regelgevingen al vastgelegd. Het is zo'n kwestie van handhaven. Moet je dat dan specifiek apart in dit rapport nog eens een keer weer gaan benoemen?
Dat mogen wij hier bepalen. Of wij dat gaan doen of niet. Niet alles.
Ja, in wezen alles wat hier staat. Ik wil niet flauw doen. En misschien klink ik wel zo. Maar al deze dingen die hier staan, die puntjes, die zijn in andere regelingen allemaal al keurig vervat. En hoef je alleen maar te handhaven als je dat wil. En als je het niet wil, nou ja, dan loop je meer risico.
Ja.
We hebben een risicokaart voor heel Drenthe, mm-hmm. Waar dan bijvoorbeeld ook het vliegveld op staat.
Ja.
En nou ja, die hebben we nou toevallig in één keer. We hebben ook een 28, kan er zoveel gebeuren. We hebben ook een spoorlijn, gaat ook in onze gemeente.
Ja.
Ze zijn al lang in kaart gebracht. En, ja. En dan, je proeft hem wel.
Ja, maar dit is dus ook maar, dit zijn alle onderwerpen die benoemd kunnen worden en waar je iets over kunt gaan schrijven. En wat wij dus nu de komende tijd, tot ergens halverwege het jaar willen gaan doen, is kijken van, hé, maar wat is nou van toepassing op ons? Rampenbestrijding, daar doen wij al een heleboel in. Moeten we dat dan weer apart gaan beschrijven? Nee. We kunnen noemen van, we hebben een vliegveld, daarvoor hebben wij een incident- en rampenbestrijdingsplan, punt. Wordt elke 4 jaar volledig herzien. Dat is het, 3 zinnen. Meer niet. Absoluut niet. Ja.
Als laatste dan nog integriteit en veiligheid. Een aantal punten die in ieder geval landelijk ook aandacht hebben. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Ze hangen wel samen. Wanneer was dat we die lezing hebben gehad? Over bestuurlijke aanpak, georganiseerde criminaliteit. In december is dat geweest. Vanuit Limburg is er een systeem ontwikkeld, maar in ieder geval een werkwijze om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Ze troffen dat daar heel veel aan in verband met softdrugshandel, daar in Zuid-Limburg. En hadden zoiets van, we kunnen wel elke keer die dealertjes oppakken, maar moeten we niet verder gaan kijken? Moeten we niet kijken naar de vastgoedhandel die daarachter zit? De advocaten die daarachter zitten? En steeds zo verder. Dus de georganiseerde criminaliteit uit zich ook in organisatiecriminaliteit. Hoe organisaties in elkaar zitten en wellicht de onderwereld naar boven kunnen halen. Naar de bovenwereld. Het is wel heel groot. Maar goed, wij hebben het ook hier voor een deel. We hebben hier ook kleine huiswietplantages. En die doen dat niet omdat ze zelf zoveel roken, maar omdat ze dat ergens kwijt kunnen. En daar zit gewoon een netwerk achter. En dan?
Dat zie je in de maisakker.
Ja, maar die foto's. Dus, serieus en realistisch heb ik erboven gezet. Serieus als het gaat om veiligheid. Dat is niet iets waar je zo aan voorbij kunt gaan. Dat moeten we absoluut serieus nemen. De burgemeester die heeft daar net ook al iets over gezegd. Maar we moeten ook realistisch blijven. We praten wel over de gemeente Tinalo. Het is hier gewoon niet heel erg onveilig. Hè? Maar dat willen we ook graag zo houden. Het moet uitvoerbaar zijn, dat heb ik net ook al gezegd. Het is zo, maar willen we echt realistisch ergens mee aan de slag gaan, dan moet je hier gaan focussen op van, maar dit vinden we nu belangrijk. De rest komt misschien later of op een ander moment. Dus we moeten het wat gaan kaderen. Een richting voor het veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is nu al, die eerste stappen zijn al gezet. Daar moeten we ook richting aan geven. Die kunnen we ook niet zo maken, want dan heb je er niks aan. Dus we moeten een richting aangeven. Dan kijken we naar de huidige situatie en dan komen we, hij staat er nou een beetje wazig op. Drie velden die het meest van toepassing zijn op de gemeente Tinalo. Dat is jeugd en veilige wonen en leefomgeving, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid. Dat is een focus die wij op voorhand al hebben aan moeten brengen ten behoeve van het onderzoek. Om het al te focussen. Betekent niet dat wij absoluut geen aandacht besteden aan bedrijvigheid en veiligheid, want daar viel ook namelijk de horeca onder. Dat blijft een punt van aandacht en daar moeten we ook wat mee. Dus die hebben wij nu al voor het veiligheidsonderzoek, het belevingsonderzoek aangebracht. Maar betekent niet dat ook automatisch de thema's worden die in de kadernota beschreven worden. En die prioriteitsstelling die wij straks moeten gaan doen, stap 4 staat erachter. Die stappen die komen straks nog wel in beeld. Die prioriteitsstelling die moeten we doen op basis van het onderzoek subjectieve veiligheid, de objectieve veiligheid, de criminaliteitsbeeldanalyse van de politie. Echt gebaseerd op gewoon keiharde cijfers van aangiftes en incidenten. En de antwoorden op de eerste 8 beleidsvragen. Nou, in kernwoorden waar het over gaat, die eerste 8. Dat is een aanleiding van, maar waarom willen we dit nu eigenlijk doen? Strategische doelstellingen van waar willen wij over 4 jaar staan qua veiligheid op een aantal gebieden. Uitgangspunten, strategische veiligheidspartners, van wie kiezen we om dit beleid te gaan maken. Bestaat er al flankerend beleid, waar we het over gehad hebben, een rampenbestrijdingsplan, dat soort dingen. De actuele veiligheidssituatie van hoe hebben we het nu in de gemeente. De huidige werkwijze van wat hebben we nu al aan beleid en projecten en samenwerking. Daar hoeven we dus geen nieuwe initiatieven in te ontwikkelen. Die moeten we alleen zorgen dat de samenhang er is en blijft. En waar missen wij dus nog zaken in de aanpak? En daar moeten we ons op gaan focussen. Dan het proces van ontwikkeling van het beleid. Het begint met een raadsuitspraak over de startnotitie. De startnotitie is nu in ontwikkeling. Die komt uiteindelijk op uw tafel te liggen. En dan mag u gaan zeggen van ja, daar gaan we mee akkoord. Daar geven we het college de opdracht van ga dat beleid ontwikkelen. Ja. Ja.
En gaat dat veel verder als er geen duidelijk papier is?
Nee. Absoluut niet. De wettelijke verplichting is dat wij een kadernota hebben met strategische doelstellingen, dus voor 4 jaar. En wij gaan niet verder dan dat.
Maar is dat ook in zit daar ook opgesloten dat we verplicht zijn om meer kennis en alles wat we daarbij willen doen?
Nee, maar op basis. Dat kan. Dat kan, maar dan nog moeten wij.
Ik wil wel meer dat hier wat twijfels zijn, omdat er nu de nood zijn van die geheel.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat het ook wel verstandig is dat jullie toch een aangeven in, of naar voor die startpositie, wat ook de noodzaak is wat we wel moeten doen. En wat ook het volgende idee is om ermee te doen.
Ja.
Want ik kan me heel goed voorstellen dat de raden als wij zijn, bestaat op zich dat we morgen een jaar hebben. Dat is wat concreter.
Nou, die
eerder aangegeven met de prioriteitsstelling van de politie kunnen we weinig mee in mijn beleving.
Ja.
En dat is hier voor mij helemaal niet weggenomen.
Nee, nou, die concreet.
Het kan ook wel gaan, elkaar nog eens praktisch zijn om gewoon te zien, zijn weer verplicht met de jongen en de rest dat veel meer zoals zich dat voordoen.
Ja, mee eens. Wij zijn dus verplicht om elkaar de nota te hebben voor 4 jaar. Of met strategische doelstellingen. Die doelstelling moeten we ergens vandaan halen. Waar zouden we die op moeten gaan baseren?
Zijn dit verleden nog uitgevoerd natuurlijk, zonder telefonische
enquêtes en. Ja, maar toen waren het niet de doelstellingen van de gemeente.
Maar bij een jaarplan, daar komt hier bijna naadloos meer overheen. Bij de prioriteitsstelling, we hebben al jaren achter elkaar gezegd dat de jeugd en gezin hebben de prioriteit opgegeven. Meneer Blauwenstraat zegt al jaren, dat is concreet gevraagd. Ik geloof zelfs dat bij onze fractie niet naar liever het VVD had, dat die bouwer hier komt aanstellen. Dus dat zijn toch concrete dingen die ik hier hoofdzakelijk ook weer terug zie.
Mm-hmm.
En dan vraag ik me af of we zo moeite moeten doen.
Maar dan bedoel je het onderzoek wat je hier
nodig hebt. Daar probeer ik aan te geven. Dat is ons aangegeven waar de minimum verplicht is op zo sobere, mogelijke wijze.
Ja. Nou, we hebben hem sowieso al uitgekleed. Die toelichting heb ik nog niet gegeven. Die zou straks komen met het stappenplan. Het VNG-model is gebaseerd op 12 stappen. Is heel uitgebreid. Wij hebben gezegd van nou goed, kijkend naar de situatie, we zijn een veilige gemeente. Wij pakken de zogenaamde light versie. Dat betekent dat we niet zo groot gaan optuigen. We gaan er 9 stappen doorheen. Onze werkgroep wordt wat kleiner. We gaan ons beperken tot een aantal thema's, niet alle thema's. Alleen de thema's die ertoe doen binnen onze gemeente. Dus we beperken hem al.
Ja. Gaan we verder als wat net
Nee.
Okay. Dus dit zijn de verplichtingen.
Ja.
Maar is het niet allemaal afhankelijk van de doelstellingen en hoe concreet die uiteindelijk geformuleerd moeten worden? Want als de doelstellingen die we moeten formuleren heel concreet zijn, moet je weten waar je nu staat en moeten we dus onderzoek doen om vervolgens te kunnen meten wat we bereiken en of we iets hebben bereikt.
Ja.
Dus volgens mij staat en valt alles met hoe concreet die doelstellingen moeten volgens de VNG-richtlijnen.
Ja, precies. Maar we moeten doelstellingen hebben. Maar waar ga je dat op baseren? Als je nu zegt van, nee, ja, het is veilig. Maar hoe weet je dat dat veilig is?
Nou ja, weten is weten. Je hebt objectieve getallen.
Ja.
Dus dat is...
Dat klopt.
Het enige meetbare wat je hebt en dat subjectieve, ja, dat is allemaal...
Moeten wij dan... Ja, oké. Maar moeten we dan compleet voorbij gaan aan het gevoel? Want om even een voorbeeld te geven. De Hoornse Plas. Daar hebben wij een heel project op gedraaid. Om daar de overlast van de buitenseks terug te dringen. Niet om het uit te bannen, maar om de overlast terug te dringen. Daar hebben we een heel pakket van maatregelen aan voor bedacht. Het werkt heel goed. Maar de politie zegt van ja, moet eens luisteren. Er zijn geen meldingen. En dus hoeven wij niet in te zetten. Maar de bewoners daar hebben een enorm onveiligheidsgevoel. Vanwege hetgeen wat daar zich allemaal afspeelt.
Mag ik er even op inhaken?
Ja?
De politie kan wel zeggen er zijn geen meldingen. Maar er zijn wel terdege meldingen bij het meerschap. Grote hoeveelheden meldingen.
Ja.
Er zijn grote meldingen bij bewonersorganisaties. En die klampen uiteindelijk ons aan om daar wat aan te gaan doen. Dus
dat
het niet geleid heeft, laten we zeggen, tot aangiftes, is tot daar naartoe. Maar als je, en ik heb het zelf gedaan, want ik mag deelnemen in het algemeen bestuur van het meerschap.
Ja.
En als je daar een rondleiding deed om te kijken wat je daar aantrof, dan heb ik geen aangifte nodig om te zien dat er ernstige zaken spelen. Dus de spellen waren genoeg aanleiding om daarop in te grijpen. Dat wil ik even zeggen, want anders lijkt het alsof er geen aanleiding was, maar die was er wel degelijk.
Die was er wel degelijk. En daarom zijn dus ook al die maatregelen getroffen. Maar als je dan, wat ik dan hier hoor van, ja, maar we hebben toch al die objectieve cijfers. Alle meldingen, aangiftes en incidenten van de politie. Maar dat wordt niet altijd gedaan.
Er wordt ook niet altijd in aangiftes gedaan. Absoluut niet.
Nee, maar dan kunnen we daar toch ook niet klakloos van uitgaan.
Maar wel op een andere manier. Dus laat me zeggen, wel bij de meldpunten van het meerschap. En het meerschap heeft ook weer de contacten uiteraard met de politieorganisaties. Dus het komt wel ter tafel, alleen niet in de vorm van aangiftes die geregistreerd worden. Nee. Die je dus vast kunt leggen. Dat is een andere manier van informeren wat gebeurt.
Ja. Dat kan ook. Ja, maar ja, dat klopt. Maar gaan wij dan niet voorbij aan het feit dat eigenlijk alles wel gemeld zou moeten gaan worden bij de politie? Om dit soort zaken inzichtelijk te maken. Gaan we dan iets wat eigenlijk niet zo hoort en daar dan maar weer een passende maatregel
Nou, volgens mij zei je net dat er een redelijk grijs circuit aan ontstaan is, een grijs gebied ontstaat, omdat de politie steeds minder doet en wij dan maar een stukje politie moeten gaan spelen. Nou, wat je dus nu zegt is precies het omgekeerde, van moet het niet allemaal bij de politie? Ja, als je echt strafbare feiten moet bij de politie, maar er zijn ook dingen waar niet echt strafbare feiten zijn, maar wat wel storend of onveilig ervaren kan worden.
Ja.
En dat is wat bijvoorbeeld bij het meerschap aangekaart wordt.
Ja.
Daarom bij dezelfde meerschap komt ook die schijtende honden vandaan. En die moesten ook aan het lijntje, die mogen er niet meer. Dat is hetzelfde, dat is ook een gevoel van onveiligheid.
Ja.
Ja, maar dat komt ook niet bij de politieaangifte, dat komt ook ergens aan. Daarom vroeg ik je net ook van, kijk je ook naar handhaven op een ander terrein dan alleen de politiecijfers. Dan zeg je ja, alleen politie, nee. Daar komen dus de degen weg, wat Hemmoor dus net zegt. Van de meerschap krijgt regelmatig klachten. Dat is gewoon ook een klachtenlijn. Hoef je niet een aparte lijn voor te hebben. Die is er gewoon.
Ja.
Eén keer in de 14 dagen even met de meerschap heb je een hele waslijst wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Ja. Maar is dit, Is dit niet nou precies dan de reden waarom je juist wel zo'n subjectieve gevoelsonderzoek moet doen, veiligheidsonderzoek moet doen? Want we geven dus zelf al aan met z'n allen dat het niet geregistreerd staat bij die instanties waar het zou moeten. Ik denk dat juist bij een subjectief veiligheidsonderzoek dit soort aspecten er dan wel uitkomt.
Sorry hoor, met alle respect. Dit vind ik echt, Wat je nu aan het doen bent is van, er zijn allerlei instanties. Bijvoorbeeld als we het meerschap als voorbeeld blijven houden, mensen klagen bij het meerschap. Die is daar in principe ook voor. Ja? Wat je dus nu zegt van, nou, de meerschap stopt het dan gewoon in een lade, doet er gewoon vervolgens niks mee, dus we moeten toch maar even kijken of het echt wel zo is. Dan kun je toch beter meerschap bellen van, goh, ligt er in jullie gebied een probleem? Zo kun je toch meerdere dingen, wat gezien is net zegt van de Friese brug was helder, die mensen die al in deze straat hier langs wonen, weten precies wat er aan de hand is op het moment dat de Friese brug open en dicht is. Dat is toch niet moeilijk? Dat hoeft niet per definitie altijd zitten uit in, dat hoef je toch niet allemaal te gaan onderzoeken? Dat is allemaal al lang bekend. Waarvoor zou je dat dan een keer weer onderzoeken?
Oké, maar dan heb je het over twee concrete voorbeelden. En juist uit zo'n onderzoek moet blijken of er nog veel andere aspecten zijn die bij ons niet bekend zijn en op basis van zo'n subjectief veiligheidsonderzoek wel naar voren komt. Ik bedoel, wat bekend is, hoef je niet meer te onderzoeken. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar ik zie juist wel heel veel waarde in zo'n subjectief veiligheidsonderzoek.
Nou, ik dus niet, maar dat snap je
wel. Mevrouw van den Berg gaf het net wat mij betreft heel duidelijk aan. Meten is weten. En de aard van de discussie geeft nu al aan dat er vanuit diverse invalshoeken informatie bij ons op tafel kan, / moet komen, om zo'n veiligheidsplan een goed fundament te geven. En dan moeten we dus niet van achter ons bureau, op het achterkantje van het potloodje knabbelend gaan bedenken van waar zouden wij die informatie vandaan kunnen halen, bij het meerschap of bij instantie X of bij instantie Y. Laten we nu maar eens heel objectief, subjectief gaan meten wat de veiligheidsgevoelens binnen onze gemeente zijn. En ervaren wij nou bijvoorbeeld hondenpoep? Ik gaf het net al aan. Wordt dat nou als veilig, onveilig aangeduid? Zo kun je dieven, wat u net zei over die mensen die thuis zitten in angst dat ze hun medicijnen of... Nou, dat soort van sociale veiligheid zouden wij nou graag eens heel erg goed in kaart gebracht willen hebben. Meten is weten. En op basis daarvan kunnen we zometeen ook de uitvoeringsplannen, de jaarplannen, body gaan geven. En kijken, wat willen we nu concreet gaan aanpakken? Kortom, zeg maar de kaderstellende rol van de Raad, die eerste W-vraag. Op basis van de concrete cijfers, de subjectieve gevoelens, kunnen we dan zeggen, die eerste W-vraag. Wat willen we gaan bereiken? En wat willen we daar voor beschikbaar stellen, die kunnen dan op een goede wijze gaan invullen. En dan kun je naderhand ook gaan meten. En wat voor effect heeft dat nou gehad?
Ja, de prioriteiten stellen, daar waren we gebleven. De uitwerking van de aanpak en de organisatorische borging van het beleid. Dat zijn de zaken waar die werkgroep zich over gaat buigen. En uiteindelijk resulteert dat in een kadernota. Die kadernota wordt ook weer aan u voorgelegd. Dit zijn de uitkomsten van die beleidsvragen die beantwoord zijn. Dit is het kader waarbinnen wij deze komende 4 jaar aan veiligheid gaan werken. Die wordt ook door u vastgesteld, uiteindelijk. En dan komen we bij het uitvoeringsprogramma, hè, het concrete deel. Het kadernota is de grote lijn van wat gaan we doen in 4 jaar. Maar per jaar wordt er dus een uitvoeringsprogramma geschreven. In schema. Hier zijn de stappen, 9 stappen. Nou, het begint met een raadsuitspraak over de startnotitie, hè, de opdracht tot het schrijven van het beleid. Het ambtelijk apparaat samen met externe partners vormen de werkgroep. Die werkgroep heeft een eerste startbijeenkomst, kennis maken, elkaar eens even recht in de ogen kijken van hey, gaan we dit doen met z'n allen tot aan het eind. Dan komen we bij stap 4, de behandeling van de eerste 20 beleidsvragen. Tot nummer 8 vormt samen met het onderzoek subjectieve veiligheid en de criminaliteitsbeeldanalyse
een richting die we kunnen zeggen van, hé, maar nu kunnen we dus prioriteiten gaan stellen. Nu hebben we genoeg input om te zeggen van, ja, moeten we ons op gaan focussen. Aan de hand van die prioriteiten wordt dus de hele kadernota geschreven. En die kadernota wordt dan ook weer vastgesteld door de raad. Dan wordt het uitvoeringsprogramma geschreven voor 2010. Dat is dan de eerste. Die wordt gecontroleerd door de raad. En dan krijgen we de uitvoeringsfase vanaf 1 januari 2010. En 1 januari 2011 ligt er, of voor 1 januari 2011 ligt er weer een uitvoeringsprogramma 2011.
Mag ik hier nog een vraag over vertellen?
Ja.
Het is me duidelijk zo hoor. Maar misschien dat Jan ook even mee kan kijken. Want ik vind dit nou echt een onderwerp die je kunt verdelen in 3 onderdelen. Namelijk het informerende gedeelte. Nou, ik zie dat nu een beetje zo van, hé, hoe komen we tot zo'n startnotitie? Het uiteindelijke is het besluitvormende, hè, waar we het in een kadernota vastzetten. Maar ik zou tussendoor dan wel graag eens zo'n opinierende bijeenkomst willen hebben. Waarbij jullie bijvoorbeeld al aangeven in welke richting er gedacht moet worden, maar dat je dus samen met ons alvast opinierend bezig bent van zoek het in die richting. Als ik dat zo zeg, waar zou je dan dat opinierende plaatsen? Jan eventueel daar antwoord op kan geven.
Ja, ik denk dat je inderdaad na het vaststellen van de prioriteiten en het moment waarop je de kadernota vaststelt, een mooi moment om een opinierend gedeelte voor de raad in te bouwen. Maar goed, dat is iets wat ik zo inschat, hè, geluisterd hebben wat vanavond gezegd is.
Voor. Voor.
Ja. Dat er dus een stap tussen komt, waarin je de raad nog eens extra. Martin, wat zie je daar als toegevoegde waarde in? Want je hebt als, ja, ik discussieer, daar zijn we dol op, maar je hebt straks een enquête gedaan, je hebt van de bevolking wat gehoord, dan heb je een aantal mensen in die werkgroep die echt daar ook een beetje wat van weten, neem ik aan dat er mensen geselecteerd worden, en die komen dan op prioriteit. Als wij daar als raad nog eens een keer weer tussenin, krijgen we een soortgelijke discussie als we nu een beetje hebben. Van doe dat onderzoek dan wel. Je hebt juist, als je met het onderzoek in zee gaat, dan heb ik er veel meer belang bij van oké, doe het onderzoek. Kom dan even, sluit het onderzoek af. Ja, doe die interviews, doe een onderzoek af. Laat die werkgroep even zijn werk doen. Kom naar de prioriteitenlijst, daar kun je inhoudelijk over discussiëren. Als we daartussen ook nog eens een keer mee gaan bemoeien, kunnen we beter met z'n 23ste erbij in die werkgroep gaan zitten. Dan ben ik even zwart-wit weer.
Nee, ja, je zegt bijna hetzelfde als ik namelijk. Nee, maar alleen we hebben allebei een verschil. Jij dacht dat ik iets anders dacht over het vaststellen van prioriteit. Maar jij zegt, klopt nou, precies, dat is precies wat ik bedoel. He, zo'n werkgroep is geweest, die heeft een aantal prioriteiten benoemd. En op dat moment denk ik dat je, voordat je definitief de prioriteiten gaat vaststellen, opinierend in de raad moet gaan aangeven van, hé, en op die prioriteiten mag je je verder focussen. Dus wat dat betreft zeggen wij precies hetzelfde, tenminste mijn gevoel.
Nee, als je dat bedoelt, dan zitten we wel op één lijn. Alleen, op een gegeven moment moet je wel oppassen dat je niet. Want dit is een heel. Dat merken hier wel van. Hier heb je al heel veel meningen bij elkaar. Hoe groter jullie die groep gaan maken, hoe verder gaat het zich uitweiden. En dan gaan we er ook heel veel dingen gevoelsmatig aan toevoegen. Ja, net een kreon merk je van. Ja, waar staat het milieu? Het milieu staat niet in het rijtje. Ja. En dan even later, oké, milieu, laat het voorlopig wegvallen. Dat soort dingen moet je wel voor oppassen. Van, oké, blijf wel bij de basis wat je eigenlijk wil en wat je eigenlijk naartoe wil. En er zijn er maar een paar dingen waar je per jaar prioriteit aan kunt stellen. En daar kun je een heel verhaal op zetten. Maar pas daarmee op.
Ja.
Andersoortige vraag. Heeft de veiligheidsregio hier nog wat te betekenen? Ligt er nog een relatie? Is er overleg? Vinden we, wie opnieuw uitgevallen is, vanavond al meer gevallen? Gaan we dat ook niet doen?
Nee. De veiligheidsregio zal op bepaalde momenten wel aanschuiven. Maar goed, die gaan hoofdzakelijk over de processen. Hè? En dat heb ik ook al gezegd. We gaan kijken van wat hebben we al aan beleid, aan processen, aan samenwerking. Dat gaan we niet opnieuw doen. Dat bestaat. Dat trekken we samen.
Dat begrijp ik wel, maar mijn vraag heeft eigenlijk een diepere laag. Ja. Er zijn 12 gemeentes in Drenthe, geloof ik.
Ja.
En we gaan het allemaal op onze eigen manier doen?
Nee, absoluut niet. Ja. Nee. Nee, maar goed, deze methode,
wordt door het hele land gebruikt. Deze methode is al in Noorderveld gebruikt, deze methode is al in Assen gebruikt. Ik geloof dat ze in Aanhunze er ook mee bezig gaan. Dat is allemaal dezelfde methode, alleen de uitkomst is altijd anders. Want elke gemeente is anders. Elke plaats, ja, precies. Ja.
Heel simpel, als je dit in Zolaren doet of in Eelde doet, zul je twee totale verschillende beelden krijgen. Absoluut.
Ja, maar
en in Fries nog erger.
Ja.
En juist dat is volgens mij reden om heel zorgvuldig om te gaan met het onderzoek. En met name de representativiteit en de aanselectheid van het onderzoek. Ja. Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten ook te kunnen waarborgen. Ja. Want het laatste onderzoek wat we gezien hebben, noem ik even de zwembaden, dat, mag ik dat hardop zeggen, was niet meer dan een lachertje. En laten we dat in ieder geval voorkomen met dit onderwerp.
Ja, daar is aandacht voor.
Ja. Nog één vraag van mijn kant. Voor mij en ook voor het presidium van belang. Drie momenten in ieder geval waarin de raad in beeld komt. Kun je ons, zoals we hier zitten, aangeven wanneer je welk moment verwacht? Bijvoorbeeld de startnotitie, vaststellen van prioriteiten, eventueel de opinierende vergaderingen. En
ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik heb het wel opgeschreven.
Oh, heb je, oké.
Dat ligt eraan hoe ver wij erin gaan, Jan. Hè? Als wij direct bij de eerste al zeggen van de meerderheid houden ermee op, dan gaat jouw planning in de war.
Nee. Toch probeer ik wat te plannen. Nee.
Daar hoor ik zo wat.
In de weken nog achter.
Dat is geen reden om een planning niet te maken.
Juist reden een beetje wel te maken.
Die startnotitie die moet, ja, de planning is behoorlijk strak, die moet eind februari klaar zijn. Ja, dat zeg ik, dat moet nog even hard werken. Maar dat is de planning. Die werkgroep die moet een twee weken later gevormd zijn. De eerste startbijeenkomst zal in week 10-12 zijn. Die beleidsprioriteiten. Er staat hier vaststellen, maar het is inderdaad echt opinierend. Ja. Er liggen feiten, die leggen we tegen de verschillende thema's aan. Zo vandaar raken ze die thema's en zeg het maar. Wat gaan we waar doen? Dat is in juni. Juli. Ja.
De raad vergadert 16 juni voor de laatste keer. 30 juni is namelijk voorjaarsnota. Dus het zou augustus worden voor de vaststelling, begrijp ik. Eind augustus, ja.
Ja.
Nog vragen. Die BOA's, hè? Die spelen bij die uitvoeringsprogramma een rol. Want
dat zou kunnen.
Die grijze, dat zijn dan grijze BOA's, hè? Toch?
Ja.
Ja.
Dat zou kunnen. Ja.
Want dat lijkt me toch wel dan iets wat belangrijk is om te weten waar je die mensen voor aanstelt. Aan de hand van wat er allemaal uitrolt. En die gaan dan ook per volgend jaar dan aan het werk.
Dat ligt eraan waar u voor kiest. Kijk, dat gaan wij proberen dit jaar ook nog parallel te laten lopen. Zodat u daar ook een keuze in kunt maken.
Want het lijkt me wel goed om dat te koppelen aan elkaar.
Ja. Ja. En vanaf 1 januari 2010 mogen wij ook gebruik maken van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Dat sluit... Of een van beiden. Dus dat sluit allemaal bij elkaar aan qua periode. Er is een groot verschil tussen beiden. Ja. 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 En de kadernota moet in oktober af zijn. Zodat het uitvoeringsprogramma in november gereed is. En dat we in 1 januari van start kunnen gaan.
Budgettering van het geheel. Je hebt vragen, dus mag je vragen stellen?
Ja. Ja, maar snel, hè?
Budgettering van het geheel. Want als het niet als vrijwilligerswerk, neem ik aan.
Nou, ik word gewoon betaald.
Ja, nee, maar dan gaan allerlei belangrijke groepen en weet ik wat, ga je meepraten? Heel simpele vraag, wat kost het?
Weet ik nog niet.
Krijgen we straks in de
Dat staat in de stadnotitie, ja.
Oké. Okay. Ja.
Maar het is niet zo dat daar nu, naar verwachting niet, dat daar hele rare bedragen uit gaan komen. Omdat het wel allemaal professionele partners zijn die erin worden betrokken.
Ja, maar hoeft niet goedkoop om te zijn, hoor.
Nee. Dat klopt. Verder nog.
Zo niet, dan denk ik dat het goed is om tot een afronding te komen. Het leek ons goed om bij de start van dit verhaal, om deze avond te organiseren, omdat we er toch aan hechten. We zien de gedachtenwisseling die er vanavond ook ontstaan is, ook voor ons weer belangrijk om die voedingsbodem te hebben. Dat het interactieve proces van groot belang is. Eigenlijk zouden we al dit soort van trajecten, als we ergens naar een nota, notitie toe gaan, het op deze wijze moeten aanpakken. Eerst maar eens de gevoelens peilen. Waar moeten we mee aan de gang? Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van een proces zoals we dat zouden moeten aanpakken. En we willen dus op gezette momenten terugkomen, ook weer bij u. Wanneer precies dat proberen we nog even in te plannen. Om er eigenlijk voor zorg te dragen dat als die kadernota straks in de raad komt, en dan chargeer ik een beetje, dat die kadernota een hamerstuk is. Want als dat het geval is, dan hebben we het voortraject heel erg goed gedaan. En misschien dat ik daarmee mag besluiten. Plezieravond.